Reisgenoten, zo wil ik jullie vanmorgen aanspreken. En ik doe dat omdat wij allemaal, als het goed is, onderweg zijn naar het hemelse Jeruzalem. Naar de hemel op aarde. Maar de vraag is natuurlijk, wat moeten we ons daarbij voorstellen? We hebben net wat gelezen uit Openbaring 21. En als je dat leest, of als wij dat lezen, als ik dat in ieder geval lees, dan denk ik dat we daar de nodige moeite mee hebben. Want spreekt dat ons nou echt aan? En dan denk ik vandaag de dag nee. De meeste mensen niet. En waarom zou ons dat dan niet aanspreken? Nou, laten we eens even gaan kijken. Ik denk ook niet dat dat makkelijk is. Als we nou lezen dat de zee verdwijnt. Nou, vakantie is het op het ogenblik. En iedereen die vindt, veel mensen vinden het toch heel prettig om naar de zee te gaan, naar het strand te gaan, te zwemmen. De zee er niet meer is. Dat voelt niet echt prettig, denk ik. Dan staat er zon en de maan die zijn weg. Denk je, nou, het is niet altijd alles natuurlijk met de zon. Maar heel vaak is het toch heel prettig. En als die zou moeten verdwijnen, ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Dat lijkt me geen pretje om daar naartoe te gaan. Dan wordt er iets over een stad gezegd. En er staat aan de maat 2100 kilometer. Niet alleen in vierkant, maar ook nog de hoogte in. Dat is gewoon bizar. Als je weet dat vliegtuigen vandaag de dag op lange vluchten op een hoogte van 10 kilometer vliegen. Nou, dan kom je daar nog een end bovenuit. Dus dat is heel raar eigenlijk. Er staat ook iets over gebouwen, huizen, straten die van, staat er dan van goud zijn, van zuiver goud. Maar er staat ook nog dat ze helder als glas zijn. Nou, wie zich daar iets bij voor kan stellen. Ik denk dat we daar terecht vaak veel moeite mee hebben. Maar laten we die beelden liggen. Zeggen van nou, ik snap het niet. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Of als ik me er al iets bij voorstel, dan wil ik dat eigenlijk niet weten. Want naar zo'n plek wil ik niet echt toe. Of gaan we eens verder kijken wat we daarmee moeten. Waar het om gaat is, denk ik, dat het een droom is. En dat staat er ook eigenlijk heel duidelijk. Want Johannes wordt meegenomen in een visioen. Visioen is toch eigenlijk ook een droom waarvan je bewust bent. En hij wordt meegenomen naar een hoge berg. En die droom, met de beelden die daarbij horen, die moeten we eens proberen te begrijpen. Wat Johannes ervan zegt, dat is dat het eigenlijk al zijn verwachtingen overtreft. Hij vindt het schitterend, hij vindt het prachtig. Nou, die heeft het wel begrepen. Of hij zit heel anders in elkaar dan wij dat doen. Dat denk ik overigens niet natuurlijk, want ook Johannes is een mens van vlees en bloed geweest, net zoals wij dat zijn. Waar het om gaat is denk ik dat we die beelden eens goed tot ons moeten laten doordringen. Beelden die in de Bijbel gebruikt worden, die ook in dromen gebruikt worden, die willen ons laten ruiken, proeven, tasten, horen. Het wil het juist heel dicht bij ons brengen. En er zijn in dit stukje twee beelden, twee van die beelden waar ik wat dieper op in wil gaan. Dat is in vers 23, waarin er staat dat de zon en de maan niet meer nodig zijn. Maar er staat iets bij, dat is namelijk dat Gods luister zal zijn als de zon. Dat staat erbij. Dus helemaal alleen de zon en de maan zijn er niet meer, dat is het niet. In vers 22, daar staat er, God woont bij de mensen. Geen tempel, geen kerk zal er meer zijn in het nieuwe Jeruzalem, is de mens dus bij God thuis. En op dat beeld, daar wil ik eens iets verder op ingaan. Eerst die zon eens eventjes. De zon zelf, die kennen we op heel verschillende manieren allemaal. Nou, vandaag wil het nog niet lukken, misschien dat hij in de middag komt, maar heel vaak vinden wij het fijn. We zitten lekker in de tuin, we gaan naar het strand toe. Zeker als we vakantie hebben, dan willen we graag van de zon genieten. Hè. Zonvakanties, allemaal begrippen die ons goed bekend zijn. Maar als je in de woestijn woont, dan weet je ook dat de zon genadeloos kan zijn. En vaak genoeg is de zon er ook niet overdag. Dan is het heel koud. In het noorden heb je de poolnachten. Dan verschijnt maandenlang verschijnt de zon niet eens. Dus niet, de zon heeft voor ons een hele verschillende betekenis vaak waar we ook wonen. En dat kan goed zijn, maar dat kan ook heel verkeerd zijn. We denken wel vaak van nou, de aangename kanten, dat willen we ons te binnen brengen. En de vervelende, de nare kanten, dat willen we gauw een beetje achter ons laten. Maar ik denk dat we ons dat goed moeten realiseren. Dat we dus die zon op verschillende manieren kennen. En nou ga ik eens even terug naar Genesis, want Openbaring, die droom, die verwijst naar Genesis. Ik lees een klein stukje uit Genesis 1, een paar versen. Er staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En God zei: er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. En in vers 14, dan gaat God de zon en de maan aan het hemelgewelf zetten. Ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf. Zo was de bedoeling van God. En zo heeft hij ze gemaakt. Dus als eerste schept God het licht. En waarom doet hij dat? Hij doet dat omdat er in die chaos, zoals dat beschreven wordt, en in die duisternis, daar is gewoon niet te leven. Daar zul je het niet naar je zin hebben. Daar kun je niet van genieten. En juist om ervan te genieten, zet God de zon overdag en de maan 's nachts aan de hemel. En schept hij ze en maakt hij ze. Dat is de bedoeling. Dus zon en maan, dat zijn eigenlijk symbolen van het hemelse licht. Dus eerst schept God het licht, want God zelf, dan moet je maar aan denken, is licht. Hij bewoont ook een eeuwig licht. Johannes zegt dat ook heel erg, Johannes zelf, in het evangelie. God is licht. Dus wij moeten de zaak niet omkeren en denken van, nou, er wordt gesproken, er is geen zon en maan meer. We moeten juist beseffen dat de zon en de maan, dat dat afbeeldingen zijn van God zelf, die in een licht bewoont. Daar gaat het even om. En zon en maan, die geven ons dus eigenlijk aan, hè, hoewel we dat vaak heel anders ervaren, dat Gods licht en Gods aanwezigheid zo lekker en zo fijn kan zijn. Dat is de bedoeling van het verhaal en van dit beeld wat hier gebruikt wordt. Na die schepping wordt het heel snel donker. Mensen zitten met schuld, met duistere gevoelens, met donkere gedachten, of ze zijn zwaarmoedig. Toch heeft God later weer, zoals we dat noemen, licht gebracht. Licht dat ook in ons hart schijnt. Dus het begrip licht en zon, dat heeft met veel meer te maken dan alleen maar de zon die je overdag ziet en waar je op een of andere manier al of niet van geniet. En de bedoeling van het beeld is dus dat wij eigenlijk van God genieten zoals we nu van de zon genieten. Dat is wat het beeld wil zeggen. Dus niet van de zon is er niet meer en daar komt, maar ja, God voor in de plaats en je moet maar afwachten wat dat worden zal. Nee, de zon, wat wij nu als het prettige en het aangename van de zon ervaren, dat komt terug in een veel betere vorm en veel aangename, maar het zal, zoals dat voelt, eigenlijk hetzelfde zijn. En dat wil Johannes net overbrengen. Het volgende beeld, dat is een stad waar je thuis komt. Thuiskomen is ook voor ons allemaal een heel bekend begrip. Wie er op vakantie is geweest, die vindt dat toch vaak prettig om thuis te komen. Je gaat naar je werk, je bent een eind weg of weet ik veel wat je doet. Maar thuiskomen is eigenlijk voor iedereen een heel bekend begrip. Je vindt dat fijn, je vindt dat prettig en zo is het goed ook. En een stad, of een dorp, wat het ook is, maar dat realiseren wij ons vaak heel weinig. Dat is wel zoals God de mens bedoeld heeft, dat hij in een stad woont. Wij denken wel van niet, wij hebben vaak het beeld van de stad, van het grote en het slechte Babel. Maar ik zal u eens laten zien dat dat niet eigenlijk het geval is. En daarom lees ik ook weer een stukje uit Genesis. Genesis 2, vers 8 tot 15. Daar staat: God de Heer legde in het oosten, in Eden, een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gavila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris en die loopt ten oosten van Assyrië. En tenslotte de vierde, de Eufraat. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Die tuin heeft God dus zelf aangelegd. Alleen wij verwarren dat heel vaak met Genesis 1 vers 26. Wij halen een paar beelden door elkaar. Het beeld wat wij meestal hebben, dat is dat God zegt van vermenigvuldigt u. Nou, dat is een beeld dat kennen wij. En we denken dat we dan vervolgens in het paradijs een lekker lui leventje hebben. Nou, het vermenigvuldigen, dat mensen goed konijntje kan spelen, dat weten we inmiddels met ruim 6 miljard mensen. Maar in die tuin zou dat lekker zijn, elke dag misschien een uurtje schoffelen. Als dat het enige is, dan denk ik dat dat uiteindelijk ook niet bevredigend is. Maar dat wil het ook niet zeggen. Wat hier eigenlijk staat, dat is dat God zelf aan het begin van de schepping al een droom had. En dat moeten we eens goed tot ons laten doordringen. Want wat zegt God eigenlijk? God geeft die tuin aan Adam en Eva en hij zegt van, maak daar nou eens wat moois van. Ga aan de slag, maak het mooi, maak het prachtig. En dat is wat God als opdracht eigenlijk meegeeft. Met alles wat je hebt, met al je gaven. En dat moet je niet in je eentje doen, maar dat moet je samen doen. Dat is eigenlijk de opdracht die God hier geeft, of wat hij zegt tegen de mensen, van, ga dat nou eens doen en ervaar nou eens hoe fijn en hoe prettig dat zal zijn. Als voorbeeld staat hier bijvoorbeeld, als je bij je aan kunt denken, dat is hier wordt gesproken over het land Gawila. En daar wordt in Genesis wordt daar nog goud gevonden. In Openbaringen is er sprake van een stad waarvan de straten van goud zijn. Dat goud, dat is dus inmiddels blijkbaar gewonnen. Het is gezuiverd en het is gebruikt door de mens om zijn stad te bouwen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van datgene wat God wil. Dat de mens ook steden maakt, dat er iets moois van gemaakt wordt. En niet dat het paradijs iets is als een tuin inderdaad, hè, waar je alles bij de hand hebt en waar je een heel lekker leventje hebt. Dat is wat we ons goed altijd moeten realiseren en wat dus eigenlijk gezegd wil zijn in Genesis. God had een droom. Die stad in Openbaringen, want daar gaat het om, daar staat ook iets geks, daar staat bijvoorbeeld die wordt opgemeten met die gekke maten erbij. Maar je zou dat bijvoorbeeld kunnen zeggen, van God wil graag dat de mens een stad maakt, dat God er iets moois, of dat de mens er iets moois van maakt. Alleen, dat heeft de mens niet gedaan. God is nog steeds nodig om die stad te vervolmaken. En als daar wordt gesproken over maten, dan is het groot, dan is het wereldomvattend. Maar het is ook allemaal in de juiste verhoudingen. En daar gaat het om. Er staat ook in Openbaringen, na die maten, als die stad wordt opgemeten, moet je maar eens lezen, daar staat ineens van, wat verwerpelijk is, komt niet binnen. Daar staat iets over. Denk je, ja, wat heeft dat daar ineens mee te maken? Het gaat ook niet om mensen die je zo nodig en zo hard moet veroordelen, want in dat opzicht zijn we vaak allemaal even slecht, denk ik. Het gaat erom dat je moet realiseren dat alle slechte en verwerpelijke dingen van de mens juist die goede verhoudingen in de samenleving aantasten. En dat is wat Openbaringen wil zeggen. Gaan we nog eens even verder op die tuin in Genesis. Dan zie je daar zowel in Genesis als Openbaring dat God dus aanwijzingen geeft om de samenleving leefbaar te maken. En om daar iets moois van te maken. In het Genesis verhaal lees je dat 's avonds God op bezoek komt. Wat zou hij gedaan hebben 's avonds? Ik denk gewoon om eens te kijken hoe het ermee gaat. Om eens te overleggen misschien. Misschien heeft hij wat raadgevingen bij de hand. Maar niet iemand die er bovenop zit van zo moet het en zo zal het zijn. Nee, de mens die mag met al zijn gaven mag zelf doen waar hij zin in heeft en wat goed is. Maar ook daar, de levensboom werd afgesloten, het paradijs werd afgesloten. En mensen stonden onveilig en onwennig in een nieuwe wereld. En de mensen hebben steden gebouwd, hebben dorpen gebouwd, hebben cultuur gemaakt. En dat is ook het moeilijke, want die steden die hebben vaak iets dubbels, waar je heel veel mensen bij elkaar hebt. Ja, niet alleen en niet altijd mensen met altijd even goede bedoelingen, ook mensen die niet altijd in staat zijn om het goede te doen. Dus de hele samenleving en van een stad herbergt ook heel veel onrecht in feite. Zwakken doen niet mee, geld die telt alleen. Alleen sterken mogen meedoen. Is er ruimte voor vluchtelingen? Gehandicapten, ouderen van dagen? Is er uitbuiting van kinderen of van vrouwen? Ja, de stad is, en dat kennen we allemaal vandaag de dag, het is een hele harde samenleving. Het lijkt vaak dat er heel veel mensen bij aanwezig zijn, dat we erg op elkaar betrokken zijn, maar heel vaak is het toch ook ieder voor zich. En dat is voor ons wel eens moeilijk om voor onszelf te zeggen, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Moeten we een romantisch ideaal hebben en zeggen van, nou ja, ergens een huisje of op het platteland, dat is wat we willen, dan is het leven uiteindelijk goed. Of willen we aan de slag gaan, ook in diezelfde stad. En ik denk dat we daarvoor samen gewoon met Johannes op die hoge berg moeten gaan staan en moeten gaan dromen. Dat is het eerste wat we moeten doen. Wat willen wij en wat is er mogelijk? Ik denk bijvoorbeeld aan een droom die Martin Luther King had en de mensen die de jaren 60 en 50 hebben meegemaakt, die weten ook wel dat het in die tijd ondenkbaar was dat zwarten in Amerika veel te vertellen hadden. Toch, we zijn 40 jaar verder en een zwarte, en ik zeg niet dat alles goed is, maar iemand die zwart is, is wel president van Amerika geworden. Luther King die had wel een droom. Daar begon het mee. Dat inspireerde mensen. En dat zijn ook dingen die kunnen wij ook. Ook wij kunnen dromen. En het is altijd heel goed om te dromen. En om daar samen over te praten. Wat we moeten doen is de samenleving op een goede manier tot ontwikkeling brengen. En het voorbeeld dat is dat Johannes heeft gegeven. Dat God moet erbij zijn. Als we dat zonder God willen doen, dan zal ons dat ook niet lukken. Dat is wat eigenlijk Openbaringen wil zeggen. En God die zal zijn als de zon. Zo zul je hem ervaren. Zo heerlijk en zo lekker. Er staat ook dat je God eeuwig zal prijzen en loven. Zingen altijd, is dat wat wij in ons hoofd hebben. Zouden we dat lekker vinden? Nou, mensen die van een koor lid zijn, die vinden dat misschien heel vaak leuk en aardig, maar een heleboel andere mensen die vinden daar niks aan. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Als er staat dat we God loven en prijzen, dan is dat dit wat we hebben. Zoals we gemaakt zijn. Al onze gaven, maar ook de dingen die we leuk vinden. Dat moeten we doen. En die dromen, dat zijn gewoon beelden van de samenleving zoals die misschien mogelijk is, zoals God hem wil hebben en zoals God dat graag ziet. En die aanwezigheid van God is van ontzettend veel groot belang. Er is een voorbeeld eigenlijk van een verhaal, dat is van de kerkvader Augustinus, die leefde in de 4e eeuw al. Een hele bekende geleerde zou ik bijna willen zeggen. Hij heeft heel wat boeken geschreven, heeft heel wat onderwijs gegeven. En die zei tegen zijn studenten altijd heel vaak van, stel je eens voor dat je naar de hemel gaat, dat je dood bent en je komt bij God. En God die zegt tegen je, wil jij daar komen? Nou, eigenlijk wel, zeg je, maar zegt God, luister eens, ik weet wat beters voor jou. Als je nou daar eens heen gaat, want dat is een plek en daar heb je eigenlijk alles. Alles wat je zelf wilt en wat je in je hele leven hebt gewild, dat heb je daar. Het enige verschil is dat ik daar niet ben. En waarom ben ik daar niet? Heel simpel, omdat jij in je hele leven heb jij nooit aan mij te kennen gegeven of heb je nooit aan mij laten merken dat je van me houdt. Dat je het op prijs stelt dat ik er ben, dat je dat fijn vindt. Dus ja, dan vind ik het vervelend, maar als jij nou daar naartoe gaat, dan ben ik daar in ieder geval niet. En ik denk dat jij het daar heel erg naar je zin hebt. Waar of niet waar. Maar wat zou jullie antwoord zijn, als dat gevraagd wordt? En hoe zou je die plaats noemen, waar je misschien alles hebt, maar God is er niet? Dus de mens kan zich afsluiten voor de dromen van God. Dat is altijd heel goed mogelijk. Of wil je samen met God de toekomst tegemoet gaan? En de vraag is dus, wie neemt deze uitdaging aan? God wil graag dat je aan de slag gaat, dat je droomt en dat je hem looft en prijst. Wie durft er? Amen.